Jezus van Nazareth, de zoon van David, de geboren koning der Joden, die niet alleen voor de Joden in Jeruzalem interessant was. Uiteraard niet, want als zoon van David had hij nogal wat hogere rechten dan alleen koning der Joden. Voordat dat enigszins tot hij doorgedrongen is. En ik hoop dat ook duidelijk is dat de tijdgenoten van de Heer Jezus doordrongen waren van wie hij was. Dat er geen politieke ruimte was om zijn wettige claims te vervullen. Dat was wellicht zo, maar niettemin, ik heb er u op gewezen dat bij gelegenheid men hem dan toch ook met geweld koning wilde maken. En dat betrof niet de timmerman van Nazareth, dat betrof de zoon van David uiteraard, hè? Op grond van zijn rechten. Maar dat hij als zodanig bekend was, nou, de Bijbel maakte tamelijk veel werk van. En hoewel zijn troon, het herstel van de troon van David in Jeruzalem niet actueel was, hoewel daar natuurlijk ook heel wat discussies over bestaan, maar ik ben van mening dat dat niet actueel was en dat bij de discipelen het een duidelijk misverstand was dat zij meenden dat dat koninkrijk terstond zou openbaar worden. Kortom, hoewel dat niet actueel was, vinden wij niettemin in het Nieuwe Testament menigmaal de directe verwijzing naar deze positie van de Heer Jezus Christus, die inderdaad algemeen bekend was, zoals ook mogen blijken uit, we waren in Matteüs 9, we gaan nu naar Matteüs 12. Matteüs 12. Waar wij in vers 16 een van die schriftplaatsen vinden van de meer dan 20. Ik zeg 20 omdat ik een lijstje ergens bij me heb van 20 schriftplaatsen. Maar ik weet dat ik er meer heb gevonden en dat ik de verkeerde lijst bij me heb. Hè. Maar dit is er een van, die schriftplaatsen waar staat: en hij gebood hen scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Dat wil zeggen dat niet hij gepredikt zou worden. Wat ik zeg het met nadruk, omdat je die dingen die moet je leren zien als je de evangelie leest. Er werd niet, natuurlijk Johannes de Doper zei, dat is degene die na mij komt en hij is meer dan ik en hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar de Heer Jezus zelf en zijn discipelen predikten gewoon oudtestamentische profetieën. In de verwachting, met het doel kun je ook zeggen, dat men Jezus van Nazareth zou herkennen als degene die in het Oude Testament werd aangekondigd. Het was altijd prediking van de schriften. En wat me ook meteen te binnen schiet nu, voordat ik het vergeet te zeggen, in Handelingen 2 vind je de eerste evangelisatieprediking, ja misschien heb ik het toch gezegd, vind je de eerste openlijke evangelisatieprediking, waarin Peter zegt: mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Hoezo geoorloofd vrij uit tot u te spreken? Nou, het was hem altijd verboden. Maar de Heer zei: hier heb je de sleutel, als het zover is, mag jij. Weet u nog? Dat was het, hè? Ja. Vrij uit tot u te spreken. En in die eerste grote evangelisatieprediking in Handelingen 2 vindt u niets vermeld over de nood van de individuele mens. Van de problematiek die wellicht de diverse Joden thuis ook hadden. In hun familie, in hun gezin, op hun werk en wat het allemaal maar was. In de prediking was niet: je hebt de Heer Jezus nodig in je leven. Of wel? Gek, hè? Want ja, jongens en meisjes, broeders en zusters, het gaat niet om ons, hè. Het gaat niet om ons. De Bijbel heeft wel wat te zeggen over de mens en heeft enige antropologische inhoud, om zo te zeggen. Maar in principe, de Bijbel is christologisch. Dat wil zeggen, God spreekt over zijn zoon. En wat Petrus dus deed, was spreken vanuit oud-testamentische profetie, dat hij links en rechts overal aanhaalt en waarvan wij zeggen, dat moet je niet doen bij een evangelisatietoespraak. Maar dat is nou juist wat in de Bijbel wel gebeurt. En niet alleen in Handelingen 2. Hè? Het is profetie. Met als conclusie, deze Jezus, dat is hem. Dat is degene over wie de profeten gesproken hebben. Het schiet meteen te binnen Johannes 1. Wij hebben gevonden. Degene over wie de wet en de Mozes en de profeten, de wet en de profeten gesproken hebben. Namelijk Jezus de Nazarener. Johannes 1. En daar gaat het om. Hè? Niet zomaar iemand, maar degene waar de schriften over spraken. Maar als men zover komt, dan zegt de heer, ja, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat ik gepredikt word, dat het over mij gaat. De bedoeling is dat het woord van God gepredikt wordt. En wat mij betreft, ik heb nog een loopbaan te lopen. En dus, en gebood en scherpelijk, dat ze hem niet openbaar zouden maken. Bij gelegenheid lezen we zelfs dat ze deze dingen niet mochten vertellen totdat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En toen was meteen de discussie over, want toen ontstond er een nieuwe discussie over de vraag, wat is eigenlijk opstanding uit de doden? En die moeten we vandaag nog steeds uitleggen. Want opstanding uit de doden wil zeggen opstanding van tussen de overige doden uit. En daar hadden de discipelen ook nog nooit van gehoord. Want de opstanding van tussen de overige doden uit is een opstanding van een eersteling dus. Of als er meer zijn, van eerstelingen en dus van eerstgeborenen. En dat is aan de orde in de opstanding van Christus, maar ook in de opname van de gemeente. Opstanding van eerstgeborenen die delen in het erfrecht, rechten en plichten van de eerstgeborenen, namelijk van Christus zelf. En toen het eenmaal zover was en de Heer was opgestaan uit de doden, toen mocht Petrus vrijuit prediken. Paulus ook. Alleen dat mocht hij niet van de Corinthiërs. Hè? Ja, is u dat nooit opgevallen? Ik vind het schitterend. Duurde bij mij ook een poosje voor het kwartje viel overigens, moet ik u zeggen. Want ja, Ik ken toch dat verhaal uit 2 Korinthe 11, 12 geloof ik, hè? Dat Paulus over zichzelf spreekt zonder te zeggen ik. Hij zegt, ik ken een mens. Als je dat naar het Engels vertaalt en vertelt onder de Engelsen, begrijpen ze precies wat hij bedoelde. Ik kende ook een Engelsman, dat was David Gwynne Jones. Die had het ook over someone and one. Hij had het over iemand. En dat duurde ook enige tijd voordat ik door had dat hij het gewoon over zichzelf had. Hè? Dat is Engels idioom. Klassiek Engels idioom. Maar, goed. Maar Paulus doet dat ook. En hij zegt, ik ken de mensen in Christus die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Of dat in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet ik niet. En we weten allemaal, want daar is geen twijfel over, dat hij het had over zichzelf. En hij zei dat die mens, hij dus onuitsprekelijke dingen had gezien die het een mens, dat is hij dus nog steeds zelf, die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Door wie niet? Wie verbiedt het hem dan? Het enige echte antwoord is, maar misschien moet je terug beginnen te lezen in 1 Korinthe 1, een heel 1 Korinthe door, en dan die 10, 11 hoofdstukken in 2 Korinthe. En als je dat nog niet snapt, doe je het weer, maar uiteindelijk begrijp je toch wie het was die het Paulus verbood. Dat waren de Korintiërs. Ze wilden het niet horen. Dat waren die lui die vleeselijk waren, die zagen alleen op de uitwendige dingen, oppervlakkige dingen en waarschijnlijk hadden ze mooie schilderijtjes. Maar Daar bleef het dan ook bij. En het doorheen kijken. Paulus zegt, ik heb geweldige dingen gezien. Ik heb het dwars doorheen gekeken. Want dat is wat hij zei in feite. Hij zegt, het is mij niet geoorloofd die dingen te spreken. De man was in zijn relatie naar de Corinthiërs dan toch tamelijk gefrustreerd. Hetgeen ook als dwaas beschouwd wordt door hemzelf. Maar toen maar weer. Hè. Maar zo zijn die dingen. Maar hier, in de dagen van de Heer Jezus, werd tot Petrus gezegd, niet door zijn publiek zal ik maar zeggen, maar door de Heer zelf, denk erom, daar praat je niet over. En toen Petrus er wel over mocht spreken, begon hij inderdaad met het citeren van Joël 2 en Psalm 16 en Psalm 110 en Psalm 2 en Psalm 8. Noem nog eens wat. Was nog het een en ander. Want het gaat om de schriften. En daaraan ontleent Jezus van Nazareth zijn positie. Hij is degene die beloofd was. En ten volle was hij dat na zijn opstanding. En voor die tijd kregen de discipelen de, hoe heet het, de knip op de neus, heette dat geloof ik vroeger. Hè? De pin op de neus. Oh. Nou goed, zoeken we nog op. Ik dacht knip, maar vooruit. Ander deel van het land waarschijnlijk. Maar in ieder geval, ze mochten er niet over spreken. Met grote nadruk niet en scherpelijk niet. Hè? Zodat ze hem niet zouden openbaar maken. Opdat vervuld zou worden bovendien hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende. Zie mijn knecht welke ik verkoren heb. Mijn beminde in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Wat staat daar? Nogal wat, ja. Wat staat daar? Het is ontleend aan Jesaja, hè? Jesaja 42... Dat begint met die beroemde woorden. Ziet mijn knecht welke ik verkoren heb. Mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb. Het is frappant om te zien dat bij gelegenheid, bij bepaalde gelegenheid in het leven van de Heer Jezus, die woorden gesproken worden vanuit de hemel. Er is alleen één woord veranderd. Dan heet het, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar dat was prematuur. Want op het moment dat het gezegd werd, was hij nog knecht. Deze uit Jesaja 42 en volgende hoofdstukken trouwens. Hè, want dat zet zich voort tot in de hoofdstukken 50 enzovoorts. Ook nog in 53, het beroemde hoofdstuk. De knecht des Heeren. Hij was nog in vernedering. En over die periode staat er, hij is mijn knecht en hij zal het oordeel aan de volkeren en de heidenen verkondigen. Maar in bijzonder, hij zal niet twisten, hij zal niet roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Begrijp je me goed, men heeft zijn stem op de straten gehoord, maar wat hier over gaat is het, hoe zeg je dat in goed Nederlands, is dat deze dingen op terughoudende wijze gebeurden. Hier wordt gesproken over stilte als het ware. Er werd niet publiekelijk ruzie gemaakt, hij zal niet roepen schreeuwen, hij zal niet met kracht optreden, zal ik maar zeggen, maatregelen treffen, maar zou zeer terughoudend zijn. En bovendien niet proberen verandering aan te brengen in de omstandigheden, uitgedrukt in het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet, wat het ook wezen mogen nu, hè, zal hij niet uitblussen. Dat wil zeggen, hij zou niks doen, hij zou geen situaties veranderen. Hij zou eerst het oordeel uitbrengen tot overwinning. En dat is het verhaal van de Heer Jezus. Hij stond niet op zijn strepen, heet dat in militair jargon. Hij claimde zijn rechten niet, maar integendeel, hij liet het voor wat het was. Mensen zeggen hij predikt een nieuwe godsdienst. Flauwekul. Gewoon, dat is gewoon onzin. Hij predikte bovendien helemaal geen godsdienst. En als hij al wat deed, citeerde hij de Bijbel. Dat is niks nieuws aan, in zijn dagen zeker niet. Toch, dat is het algemeen wat hij deed. En hij gaf zich over aan zijn lot, liep zijn loopbaan. Die zou uitlopen op zijn uitermate vernederings, uiterste gehoorzaamheid en dat soort zaken meer. En dat is wat beschreven wordt in Jesaja 42. Ik moet u zeggen, we kijken er nog een keer doorheen naar het schilderij. Ik moet u zeggen dat diezelfde uitspraken van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. Op een ander niveau, ja, een ander vlak. Ik zei het toch gisteren driedimensionaal. Er zit ook diepte nog in. Het is niet maar links en rechts. Of boven en beneden. Het is ook van voor naar achteren. En eigenlijk van boven naar onder. Lagen zijn het min of meer. Daarom zeg ik op een ander niveau zijn dezezelfde woorden van toepassing. Want ook in onze dagen manifesteert de Heer Jezus Christus zich niet. Behalve in sommige kringen die beweren van wel. Hoe kan ik nou dingen zeggen zonder mensen tegen de schenen te schoppen? Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. Maar Bijbels is, de Heer manifesteert, je weet wat manifesteren is? Zich openlijk en met nadruk vertonen. Van hier ben ik en nou zal ik eens even mezelf doen gelden, heet dat. Dat doet hij niet. Wat de Bijbel zegt is, hij verbergt zich. En inderdaad, het zijn meestal de atheïsten die vaststellen dat God niks doet. Als hij dan al bestaat, doet hij niks. En hun conclusie is, en als hij toch niks doet, dan is hij ook geen God en dan kun je hem vergeten. Heb je ook zo'n onzuster? Ja, hij doet niks. Ja. En als hij wat doet, moet het in een plastic zakje. Maar goed. Maar het is inderdaad waar de Bijbel zegt dat God niks doet. Hij zal het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Dat wil zeggen dat hij niks doet aan de zwakheid en de ellende in de wereld. Hij verandert daar niks aan. Hij doet niks aan het onrecht dat in de wereld is. Daar staat hij gewoon. Bent u ook zo'n gekrookt riet? Daar staat hij, doet er niks aan. Nee, naar de mens gesproken. We hebben het over de volkeren, de wereld. Er is een boel mis in de wereld. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar hij doet er niks aan. Peter zei, acht die langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. De Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. We krijgen de tijd. Dat is één ding. Het andere ding is, God gebruikt deze tijd niet om de wereld te veranderen of te verbeteren of wat dan ook, maar om uit die wereld te verzamelen, te roepen dat volk voor zijn naam, de gemeente. En voor het volk voor zijn naam geldt, bent u een gekrookt riet? Hij doet er wat aan. Maar niet in het openbaar. Want het is heel de bedoeling niet, integendeel. Ik denk dat er heel wat zaken zijn in onze levens die bewerkstelligd zijn of werden door de Heer zelf. Maar je kan het nooit bewijzen. En dat is ook de bedoeling. Hij doet het in het verborgene. Onder het motto zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven, weet u wel, die dingen allemaal. En ik weet wel, velen hebben daar geen vrede mee, willen God zover brengen dat hij wel zich manifesteert, sensationeel, bij voorkeur, zodat ze hun gelijk kunnen bewijzen aan de hand van de tekenen die in hun midden schijnen te gebeuren. Maar ik moet u zeggen, de heer doet dat niet. Hij zou dat zo niet doen. Hij heeft gezegd dat hij het zo niet zou doen. Aan de andere kant, hij heeft gezegd dat hij zijn werk zou doen in het verborgene. En dat de vleeselijk georiënteerde mens dat werk niet eens zal kunnen zien. En zolang je gericht bent op het plaatje van de zandverstuiving met de berg, zal ik maar zeggen, en niet verder kunt kijken dan dat, zul je het werk van de heer nooit zien. Zolang je hier bent. Dus oppervlakte, de oppervlakte is niks te zien. Oh ja, verandering in mensen. Wellicht. Maar waar dat vandaan komt en hoe dat bewerkstelligd wordt, en of het van de oude mens of de nieuwe mens is, wie zal het zeggen? Wat wou je bewijzen? Je doet dat niet, hij verbergt zich. En wat hij toen in zijn eerste komst deed, doet hij nu nog. Ik weet wel, in zijn eerste komst deed hij tekenen, maar begrijp je me goed, dat waren specifieke tekenen die hij wel moest doen, omdat het Oude Testament zegt dat de komende Messias die tekenen zou doen. Los van waar die tekenen dan een beeld van zijn. En als iemand zou gezegd hebben, dit is de Messias, zou men gezegd kunnen hebben, hoe kan dat nou? Want de Messias zou blinden de ogen openen en gevangenen vrijlating prediken. En de lammen zouden weer lopen. Een mooie alliteratie. Ja. Dus de lammen zouden weer lopen. Komt, hangt, Liesje leerde wat je loopt, lastig. Maar de lammen zouden weer lopen en dat doet hij niet, dus hij kan de Messias niet zijn. Hij deed het dus wel. En niet alleen maar om de profetie te vervullen, maar ook omdat die tekenen zijn, plaatjes zijn, waar je doorheen moet kijken, tekenen zijn van dingen die hij vandaag doet. Maar goed, dat heb ik u gisteren gelezen uit Matthäus 9. Vandaag opent hij ons de ogen. Als wij hem tenminste erkennen, als de zoon van David zeker, en als onze Heer en Heiland uiteraard. Dan leidt hij ons in heel de waarheid. Maar er is een overeenkomst tussen de periode waarin de Heer Jezus zijn bediening op aarde uitvoerde en onze tegenwoordige bedeling. En nu ik dat toch zeg, mag ik toch ook wel even erbij zeggen dat hij die bediening uitvoerde in Galilea en in het buitenland, maar primair niet in Jeruzalem. Niet in Judea. En zo is het in onze dagen ook. Het werk des Heeren is in Galilea. In het bijzonder en in het buitenland in het algemeen, maar niet in Judea. Heb ik nou genoeg gezegd of moet ik het weer uitleggen hoe dat... He? Goed. Lezen we weer verder. Het eindigde vers 21 met en in zijn naam zullen de heidenen hopen. Dat wil zeggen, de heidenen zouden hopen op, hun vertrouwen stellen op zijn naam. En zijn naam betekent in de praktijk niet een naam die je gebruikt als toverformule. Hoe is zijn naam? Repelsteeltje. Simsalabim. Abacadabra. En noem er nog eens een paar. Dat is het niet. Dat begrip naam wil zeggen iemands reputatie, staat gewoon in je woordenboek. En iemands reputatie is de samenvatting van al wat over die iemand rondgaat op internet. Al wat over die iemand bekend is, dan wel verteld wordt. Dat is iemands naam. Heb u dat? En in zijn naam hopen, ja, het is natuurlijk op hem hopen. Maar wie is hij? En zodra je beschrijft wie hij is, maak je melding van zijn naam, zijn roep, hoe hij heet, wie hij is. Hebt u dat? Wie zou er daarop hopen? De Joden? De heidenen dus, hè? Want ik blijf volhouden dat vanaf het begin vaststaat dat de zaligheid naar de heidenen zal gaan. En dat vanaf begin vaststond dat de Joden ongelovig zouden zijn. En dat vanaf begin vaststond dat weliswaar het evangelie aan de Joden zou gepredikt worden. Maar dat vanaf het begin vaststond dat ze het evangelie en daarmee Christus zouden afwijzen. En dat dus de zaligheid van de een naar de ander zou gaan. Van de eerste naar de laatste van Esau naar Jacob, van Ismaël naar Isaac. Maak het verhaal maar zelf af. Toma. In zijn naam zullen de heidenen hopen. Het einde van de Bijbelse geschiedenis officieel is Handelingen 28, waar de hele geschiedenis wordt samengevat achteraf. Het is bijna het laatste vers. Achteraf, en waar gezegd wordt: het zij u dan bekend. Dat is ongeveer zoiets als: zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, niet zal worden, zoals sommigen denken. Er staat echt dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Dat is in de voorgaande hoofdstukken gebeurd. En die zullen horen. Ja. In zijn naam zullen de heidenen hopen. Toen werd tot hem gebracht een van den duivel bezeten. Toen maar. Dat staat er in ieder geval niet letterlijk, wat er precies staat weet ik niet. Maar het gaat altijd over demonieën. Van de duivel bezeten, in de zin van bezeten door de Satan hemzelf. Dat komt in heel de Bijbel niet voor. Het gaat altijd over demonen, maar het woord demon vertaalt men nog eenmaal met duivel. En dan ook dikwijls in het meervoud. Maar goed, toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, ik laat het maar voor wat het is, die blind en stom was. Weet u wat het kenmerk is van demonie? Het gaat altijd op. Wat het kenmerk is van demonie? Dat iemand die bezeten is of iemand die zich bevindt onder de macht van een demon, niet voor reden vatbaar is. Er kan niet meer mee gecommuniceerd worden, behalve op internet. Maar dat noem ik geen communicatie, wat ik nu in gedachten heb. Hè? Ik bedoel dit, je kunt met zo iemand praten wat je wil, maar je hebt geen contact. En dat merk je ook. Tenzij je zelf die spoort. En ik bedoel het serieus, maar ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. En daarna vraag ik me af, zal ik dat eigenlijk wel zeggen? Maar dat is zo. Als je tegen elkaar aan praat of langs elkaar heen praat en geen contact krijgt, dat is een van de kenmerken, het belangrijkste kenmerk van demonie. Ik wil niet zeggen dat het andersom ook zo is, dat als je er mee van doen krijgt, dat het dan dus demonie is op zich. Maar daar waar sprake is van invloeden van demonen, is het altijd dit. Het zijn mensen die zich afsluiten, voor welke argument dan ook. Ze horen niet, ze verstaan niet meer, ze begrijpen niks meer van alles wat gecommuniceerd wordt. Verbaal, zowel als visueel. Wat ze zien begrijpen ze niet, wat ze horen begrijpen ze niet. Er dringt niks meer door. Ze leren ook niks, de luiken zitten dicht. Want dat is wat een demon doet. Die komt bij je naar binnen en doet de deuren dicht. De ramen dicht. Afgelopen. En soms ook letterlijk. Soms ook letterlijk. Dat wil zeggen, mensen worden blind. Of doof. En dan zien en horen ze echt niks meer. En dat is wat je hier dus tegenkomt, hè. Men zegt het is tamelijk extreem. Nou ja, dat zal dan wel. Maar het is een bekend verschijnsel. U weet wel, iemand kan helemaal niks zien, gaat naar de dokter en de dokter doet onderzoek en zegt er mankeert niks aan. He? Heb je ook zo'n auto? Er mankeert niks aan, maar hij doet het niet. Er mankeert niks aan. Omdat het niet meer fysiek is, maar het is iets anders. Dan zeggen we dat is psychisch. En psychische blindheid, psychische doofheid, komt heus voor. Ik wil niet zeggen veel, want dan hangt het er weer vanaf waar ter wereld dan. Maar dat komt voor, het is een bekend verschijnsel. Nou, dan gaat het hier over. Toen werd tot hem gebracht een die van de duivel bezeten was, die blind en stom was. Een prachtig woord vind ik dat stom, want ons werd altijd uitgelegd dat stom niet dom is, maar stom wil zeggen dat iemand niks kan zeggen. Maar ja, iemand die dom is, heeft ook niks te zeggen, hoor. Is ook serieus. Ja. En doofstom wil zeggen, iemand hoort niks en dus heeft hij ook niks te zeggen. En dom en stom zijn dus wel degelijk overlappende begrippen, hoezeer taalkundigen geneigd zijn het uit elkaar te houden. Maar deze is blind en stom, hij ziet niks en hij heeft niks te zeggen. Ik neem de tijd nu niet, maar ik geef u gratis een aanwijzing. In het Oude Testament staat dat Israël, of een deel daarvan, dat Israël gedurende bepaalde periode in de geschiedenis blind zou zijn. U weet wel, het volk zou blind zijn. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Ja, en als ze niet zien en niet horen, hebben ze ook niks te zeggen. Dat begrijpt u toch? Maar het wordt gezegd over Israël. Dat de heidenen blind zijn en niks te vertellen hebben. Ja hoor, is er nog nieuws? Ja, natuurlijk. God heeft zich geopenbaard aan de mensheid via Israël. Want, laat ik dat dan ook nog maar een keer zeggen. Israël is het uitverkoren, is het van alsher uitverkoren volk, moet ik zeggen. En die functie is nog lang niet vervuld. Maar Israël is het uitverkoren volk, maar de vraag is uitverkoren waartoe? Dan moet je niet navragen in Genève, zeg ik dan maar. Waartoe is Israël uitverkoren? Om zalig te worden. Er zijn mensen die denken dat iedere Israëliet vanzelf zalig wordt op grond van zijn natuurlijke afstamming. Of godsdienst. Maar het is dwaasheid, hè? Israël werd uitverkoren niet om eeuwig leven te ontvangen, dat is een ander ding. Israël werd uitverkoren tot koninklijk, priesterlijk volk. Israël werd uitverkoren van tussen de volkeren, opdat het de Heer zou dienen. En dat betekent dat als God zich openbaren zou aan de mensheid, dan openbaart hij zich aan Israël. Hij spreekt tot Israël, geeft zijn woord aan Israël. En Israël als priesterlijk volk zou dat woord prediken aan alle volken. En voor zover God een koninkrijk Gods, op aarde zou vestigen, zou hij dat doen door zijn koninkrijk te vestigen over Israël. En vanuit Israël zou het verbreid worden over alle volkeren. Israël is dat priesterlijke, koninklijke volk. Het staat gewoon, wat is het, Exodus 19 of 20, waar het maar is, in verband met de komst van de wet. Dat zijn officiële woorden, indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zult gij mij ten eigendom zijn, een koninklijk priesterlijk volk, een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom. Of die woorden worden in de Bijbel nog wel eens verwisseld. En het zijn woorden die vele malen herhaald worden in de Oud-Testamentische geschiedenis. Het Nieuwe Testament trouwens ook, maar die laat ik nu maar even rusten. Het was het uitverkoren volk aan wie het vergund was om God en de werken Gods te zien in hun midden. De Heer zou ook trouwens in hun midden wonen. Zij zouden zien en horen. En op grond daarvan spreken. Maar zij zagen niet, zij wilden niet zien. Zij vonden het woord van God niet interessant. Zij dachten dat, dat ze er niets aan hadden voor hun gewone dagelijks leven. Heb je dat nog? Ze zullen wel een filosofie opgebouwd hebben van, ja, dat kan er wel zijn, maar daar hebben we voor hier en nu niets aan, hè? En zij wilden niet horen, raakten de Bijbel kwijt, zelfs letterlijk. Overdrachtelijk is erger, maar ze waren hem letterlijk, weet u nog, dat weet u toch nog? Ze vonden die boeken van Mozes ineens terug. Niemand wist meer dat die dingen ooit bestonden eigenlijk. Ja. Toen ze een keer de tempel schoonmaakten. Zodat u ziet dat schoonmaak nuttig is, ook in uw leven. Dan vind je misschien nog eens wat terug. Maar het Oude Testament, de profeten kondigen aan, Israël zou blind worden en stom worden. En ze zouden niks te zeggen hebben. En zo kennen wij het Joodse volk in onze dagen. Al wordt er wel veel gepraat. Maar voor degenen die zich verdiepen in Joodse tradities. Het kan je bezighouden. Maar in werkelijkheid heeft men in die kring niets te zeggen. Om de eenvoudige reden dat men degene over wie het woord van God spreekt, dat men diegene verwerpt. En specifieker zal het nu niet worden. Maar zo zit dat, hè. Men zou komen tot degene over wie de schrift spreekt. Maar als je dat niet wil, word je vanzelf blind en stom. Dat is nu nog zo, dus onder ons ook zo. En het is onder Israël zo. Maar wat hier staat, is er wordt een van de duivel bezeten die blind en stom was, wordt genezen, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. Het wonder is niet alleen maar dat hier een individu bevrijd wordt van zijn commensaal. Zijn onderhuurder. Van zijn inwoner. In andere kringen noemt men dat een parasiet trouwens. En dat is wat het is. Hè? Het is veel meer dan dat, want het is een teken. Een teken gedaan door wie? Nee, nou in die Bijbel kijken, want ik heb het nog niet gelezen. Volgende vers. En al de scharen ontzetten zich en zeiden, is niet deze de zoon van David? Precies. Maar het punt is dat daar waar die zoon van David met al zijn hoedanigheden verschijnt en zich manifesteert, daar wordt die macht van de duivel en zijn hele personeel wordt gebroken. En zo. Ja, ik ben heel nauwkeurig in wat ik zeg en wat ik niet zeg. Maar ik zeg meer dan ik zeg. En zo wordt in het Oude Testament aangekondigd dat als Israël tot geloof zou komen en dus de Messias zou erkennen. Want dat is geloof. In Jezus als de Messias. De zoon van David, de zoon van God, die Messias. In 2 Samuel 7, die Messias. En in Daniel 9. En in Psalm 2. En zo, die Messias. Hè. Als men die zou tot hem zou komen, zou hij hen de ogen openen. En de oren openen. En de gevangenis openen. En hij zou hen hun benen genezen, zodat je daar, tot daarna gezegd zou kunnen worden: hoe lieflijk zijn de voeten van degene die de blijde boodschap doen horen, die het evangelie verkondigen enzovoorts. En dat staat allemaal in de oud-testamentische profetieën. Het is niet maar een verrassing dat hier loopt Jezus en och, daar is een bezetene en och, dan stuurt hij die demon weg en een man wordt nog genezen ook enzovoorts. Dat is wel leuk en aardig. Ik gun het iedereen die van een demon bezeten is. Maar dat is niet waar het echt over gaat. Hè. Waar het echt over gaat is dat dit op het laagste niveau vervulling is van oud-testamentische profetie. En op dat laagste niveau is het een beeld van de vervulling van diezelfde profetie op een hoger niveau vandaag. En onder de heidenen. Want je moet wel even het verband vasthouden. Op hem zullen de heidenen hopen. Zijn de heidenen dan niet in de macht van de demonen, van de duivelen en dat soort? Ja, inderdaad, ja. En de goden die zij dienen, zijn dat dan niet de afgoden, namelijk de demonen? Volgens Paulus wel. Maar daar waar men komt tot de Heer Jezus, tot geloof in hem, wordt die satanische macht verbroken. Begrijpt u dat? In uw eigen leven in elk geval. Maar het betreft net zo goed volkeren. En in het bijzonder, het betreft Israël. Want daar wordt het in de eerste plaats van of van toepassing gebracht in het Oude Testament. Maar ja, nou lees ik hem weer even oppervlakkig. Hij doet een wonder, zeg hé. Hey, is dat niet de zoon van David? Is dat niet de erfgenaam van die koninklijke familie die al eeuwen terug van de troon gezet is? Aan lager gewoon geraakte adel? Royalty? Dat wisten ze. Nou ja, er stonden geen foto's in de krant. Ik weet niet of de kranten waren, maar foto's in ieder geval niet. Maar ze kenden hem. En dat is maar waar het om gaat. Hè? En niet, is dit niet de zoon van de timmerman? Dat zeiden ze bij gelegenheid ook, maar dat is een ander verband. Toen zeiden ze van, ja, maar waar heeft hij al die dingen geleerd? Iemand die ambachtsschool gedaan heeft, zal ik maar zeggen. Waar heeft hij dit allemaal vandaan gehaald? Alsof je per se je wijsheid op school zou moeten leren. Hè? Nou ja. Dat was autobiografisch genoeg, dus dan kunnen we nou weer verder. Zeg je wat anders? Ik ben een boek aan het lezen, dat vindt u natuurlijk helemaal gek en dat vindt u ook, maar dat doet u. Ik ben een dik boek aan het lezen, lees ik staan, ik heb het net uit. Heel dik boek, dat gaat over Willy Stoelder. Kent u Willy Stoelder, kent u die? Nee, dat dacht ik al. Dat is een man met een Zwitser met alleen lagere schoolopleiding die in zijn jonge jaren bandrecordertjes en radio's begon te bouwen en een miljoenenbedrijf ontwikkelde met de beste studioapparatuur ter wereld. En daarna verkocht hij spul toen hij bijna 80 was en binnen 3-4 jaar was het zaakje afgelopen. Eredoctoraten en al dat soort dingen meer. Wat had die man lagere school? Maar een geniale man, ja. Een van de laatsten, denk ik. Want tegenwoordig is daar helemaal geen ruimte meer voor. En waar had hij het geleerd? Gewoon thuis zichzelf. Vakbladen lezen en dat soort dingen meer. Zo werken die dingen. In onze maatschappij, ja, komt dat niet meer voor en red je dat ook niet meer. Dat denk ik wel, dat het zo gaat. Maar de grote lui, de geschiedenis van de mensheid, waren allemaal zo, hoor. Echt wel. Niet de bestaande paden, maar dezelfde weg zoeken. Niet blind ergens achterna lopen, maar ogen open houden. Enzovoorts. En dat is de situatie van de Heer Jezus. Waarvan ze zeggen, waar heeft u dat geleerd? Nou, wat denkt u waar hij het geleerd heeft? Even serieus, waar had de Heer zijn wijsheid vandaan? Uit de Bijbel, uit de schriften. Hij zegt het bij gelegenheid ook. Uit de schriften. Of dacht u dat hij met dat hele pakket aan wijsheid geboren werd en in de kribben gelegd werd? Nee, toch hoop ik. Of dat hij niet hoefde te leren omdat God het hem bij ingeving in één keer gaf. Hij was mens. Hij moest leren. Er staat ook iets over toenemen enzovoorts. In kennis, in wijsheid, in geest en wat het maar was. En over het opwassen. En het opwassen, het opgroeien is echt wat meer dan alleen groeien in lengte hoor. Een lichamelijke lengte onder de meetlat. Zie? Waar had hij zijn kennis vandaan? Uit het woord van God. En de tragiek is, dat als je het woord van God wil leren verstaan, de Bijbel wil leren verstaan, kun je in de praktijk nergens terecht dan alleen bij die Bijbel en bij de Heer. En in de gemeente, binnen de gemeenschap van gelovigen, want aan hen maakt God zich openbaar en hen wil hij leiden in heel de waarheid. Nee, niet ieder voor zich, collectief. Nou ja, dat is ecclesiologie, leer van de gemeente. Ga ik het nu ook verder niet over hebben. Maar waar het maar om gaat, is dat de Heer Jezus zo zonder meer herkend en erkend wordt als de zoon van David. Het zal ook wel iets zijn van, hé, zoon van David, maar wat bemoeit hij zich met de geestelijke volks, of met de geestelijke, of in algemene volksgezondheid? toch. Dus zijn taak niet, zijn verantwoordelijkheid niet, enzovoorts. Maar je zou nu, als je dit leest... Stel je bent een Jood, je hebt alleen het Oude Testament en je leest dit. Toevallig, dat is natuurlijk verboden in het Jodendom. Ja, vroeger in het Christendom ook trouwens. Ja, eeuwenlang, ja. Maar goed, dan lees je dit. En wat lees je? Iemand die een blinde en doofstomme geneest. Twee dingen in één keer. En die is de zoon van David. En dan ben je Joods en heb je ooit wel eens gelezen in het Oude Testament. Dan weet je toch met wie je van doen hebt. Met die beloofde koning der koningen, met die heer der heren, aan wie alle dingen onderworpen zouden zijn. Psalm 8, gij hebt alle dingen aan zijn voeten onderworpen en dat soort zaken meer. Dan moet de Messias wezen. Maar zover komen ze niet. Want als je een Jood bent, dan verwacht je de Messias. Maar laat hij niet het hart hebben om zich te melden, want dan komt een eind aan die verwachting. Ik hoop dat er zijn er die dit niet begrijpen, dat weet ik. Maar ik kan het niet helpen. Als je de Messias verwacht, en nou is hij gekomen. Het is inmiddels een dag verder. Wij verwachten de Messias, want wij waren Joods. Maar gisteren is de Messias gekomen, dus nou verwachten wij de Messias niet meer. En wat zijn we nou dus niet meer? Joods. Zijn we dan niet meer? Ik ken een Nederlandse rabbi die dat zelf zo vertelde. Ja, ja. Die zijn christenen zijn degene die geloven dat de Messias al gekomen is. En Joden, ach, het is niet zo groot verschil. Wij Joden verwachten dat hij nog komen moet. Ik heb er een streep onder gezet, opgeteld. Vierkant vergelijking, weet je wel. Streep eronder, opgeteld enzovoort. En ik concludeerde dat de man zei dat als de Messias komt, wordt hij christen. En worden alle Joden christenen. Zei hij toch? Nou, wij zijn het al, dus wij zijn eerstelingen. Toch? Eenvoudig zonnetje. Dat was die rabbi bij het CDA, hoe heet die ook weer, joh? He? Ja, Lodi van de Kamp was dat, ja. Dat is al jaren terug trouwens. Maar goed, ik laat het maar weer voor wat het is. Er wordt trouwens wel over een rijk, een koninkrijk gesproken, ook in dit schriftgedeelte. Want er staat maar de fariseeën. Kijk, dat zijn de jongens die ervoor doorgeleerd hadden. He? De fariseeën dit gehoord hebbende zeiden, deze werpt de demonen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Ik vind hem prachtig hoor, Beelzebul. Beel is Baal, betekent gewoon heer, meester. Term wordt zelfs op de Heere God van toepassing gebracht in het Hebreeuws, in het Oude Testament. En Zebul of Zebub. Dat is hetzelfde, weet je wat dat is? Hè? Vliegen, ja, ja. En met het woord vliegen wordt dus ook in het Oud-Testamentische Hebreeuws wordt er niet alleen vliegen aangeduid, maar ook demonen. Het Hebreeuws heeft daar niet een specifieke term voor. En gebruik dus dit soort uitdrukkingen. Vliegen. Dat zijn demonen. Die lui die je lastig vallen. Die om je heen zoomen. En zo, die je afleiden. Die zorgen dat je je niet kunt concentreren. En dus niet kunt communiceren. En dus niet bereikbaar bent. En niet meer hoort wat anderen zeggen. Niet meer ziet wat er om je heen gebeurt. Het is alleen die vlieg. Zijn gedacht zijn hoeveel mensen het hun leven gekost heeft omdat ze in de auto aan het rijden waren en gehinderd werden door een vlieg. Of een webs. Ja. Zoiets. Ja, leuk is dat niet, maar het illustreert de zaak wel. Het Nieuwe Testament, het Grieks kent er wel een term voor. En dat is dan het woord demon. Hè? Maar in het Hebreeuws vliegen. De heer der vliegen. Ter aanduiding van het hoofd, de baas van al die vliegen. Van al die demonen, namelijk de duivel. De overste der demonen, zo staat het hier dus in het Grieks. Hè? Nieuwe Testament. Doch Jezus kennende hun gedachten zei tot hen: in ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest, en iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld, en hoe zal dan zijn rijk bestaan? Want ze zeiden: hij doet dat in de naam van de baas zelf, in de naam van de duivel. Dan zei de Heer: nou, dat is een hoopvolle gedachte dan. Dat is een blijde boodschap. Het rijk van de Satan is in zichzelf verdeeld. Dus dat kan niet lang meer bestaan. En zo is het dan toch nog een positieve gedachte. Ja. Indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, en zo was dat natuurlijk, zo is dan het koninkrijk Gods toegekomen. Is deze niet de zoon van David? Ja. En hij kon brengen, hij zal komen brengen, het koninkrijk Gods. Of de Joden dat begrepen hebben, weet ik natuurlijk ook niet. Maar ja, ik kom vanzelf wel, denk ik, straks bij de uitspraak: als die Messias dan de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? En het antwoord is: de Messias is zoon van David en dus zoon des mensen en zoon van God. En als alle beloften die met betrekking tot hem gedaan zijn vervuld zijn, dan is er dus sprake van één koninkrijk met één koning die de erfgenaam is van de troon van God en van David, en dus van hemel en aarde. Want de troon van God is een hemelse troon, en de troon op aarde is inderdaad een lagere troon, een ondergeschikte, en die staat in Jeruzalem. En die troon is weer hoger dan al die andere tronen in de wereld. Heb je dat nog? En vandaar dat het koninkrijk der hemelen heus hetzelfde is als koninkrijk Gods of koninkrijk van Christus. En dus Messiaans Rijk. Want er komt echt maar één koninkrijk, hoor. Met één koning, want alles wat in de hemel is, Efeze 1, wat het maar was, vers 10 of 11. Alles wat in de hemel is en wat op aarde is, zal verzameld worden. Zal onder één hoofd gebracht worden, staat er eigenlijk letterlijk. Namelijk onder Christus en ook trouwens in die volgorde. Eerst in de hemel en dan op de aarde. Goed. De zoon van David dus. Daarna, even kijken hoe laat is het. Ik moet daar stoppen. Nou, ik zal het proberen dan even nog. Hoofdstuk 15 vers 22. Die tijd vliegt. Vers 22 van Matthäus. Daar is de Heer Jezus in het buitenland. Die is ook interessant. Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon, waar wij gewoonlijk van oudsher de zogenaamde Feniciërs vandaan laten komen. Die de hele wereld bevoeren en bevolkten en koloniseerden. En die kwamen van een strookje land van 20 kilometer langs de kust zo'n beetje, en 3 kilometer breed tot aan de bergen, waar Libanon, gebergte van Libanon. Dus vanaf een paar vierkante meter, zal ik maar zeggen, hebben ze dat gedaan. En dat gelooft u? Of niet? Nou, ik niet dus. Ik niet dus. Wat ik geloof is inderdaad dat die delen van Tyrus en Sidon in de praktijk deel uitmaakten van het grote rijk van Salomo in het verleden. En dus van de zoon van David in het verleden, die een type is van de Heer Jezus Christus in de toekomst. En het grootste wereldrijk aller tijden, heeft weliswaar maar enige decennia bestaan, maar het grootste wereldrijk aller tijden staat model voor het Messiaanse Rijk in de toekomst. Het staat allemaal in de Bijbel, want er staat dat in de dagen van Salomo de koningen der aarde van over de hele wereld van over de hele wereld bij hem op bezoek kwamen om zijn wijsheid te horen en om hem geschenken te brengen, om zich door hem te laten onderwijzen en zich te verbazen over de heerlijkheid van Salomo. En het was niet alleen maar die ene dame. Kijk, koningin van Sheba, en daarna gaat iedereen zoeken, waar ligt Sheba? Wat, jongens, als achteraf, natuurlijk praat ik achteraf, wat een onzin. Zij kwam niet van Sheba, zij heette Sheba. Lees maar na in het Hebreeuws wat er staat. Lees het maar na in de Bijbel. Zij heette Sheba. En waar ze vandaan kwam, uit Egypte, het was niemand minder dan Hatshepsut, die haar hele verhaal vertelt. En elke toerist die zo'n reisje langs de Nijl. Zo'n reisje langs de Nijl. Die bezoekt die dingen. En dan wordt je dromen, word je er langs geleid. Al die inscripties. En zo'n verhaal van Hatshepsut. Hoe ze het land, hoe heet, Sunt.punt bezocht. En weet ik veel wat allemaal. Schiet me allemaal zo snel niet te binnen, gelukkig. Enzovoort. En dan vind je het hele verhaal van de koningin van Sheba. Niks moeilijks aan. Koningin van Sheba? Nee, koningin Sheba. Het Shepsut. Sheba. Jaartallen kloppen niet, zegt u. Ja, dat zei Velikovsky ook al. En dat is al heel lang geleden, hoor, dat de man het zei. Jaartallen kloppen niet, nee. Die heeft men verziekt. Maar het verhaal klopt en daar gaat het maar om, hè. Maar goed, dat was de zijlijn. Van over de Bijbel slecht, van over de hele wereld komen de koningen der aarde. Dat was nou met recht een wereldrijk. In die dagen, Tyrus en Sidon speelden daar een rol in. Ongeschikt aan Salomo. Maar het hoorde bij dat rijk. Als er één koning of stad of koninkrijk beïnvloed was door en gelieerd was aan Israël, het groot Israëlitische Rijk onder David en Salomo, was het Tyrus en Sidon onder leiding van koning Hiram, de beroemde. Nou, hier zijn we daar alsnog. Het is 1000 jaar later, maar vooruit. Jezus vandaag aan de vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon en ziet een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids. Heren, gij zonen, in het buitenland ben je hier, hè? In het voormalige gebied van koning Hiram. Dat gelieerd was aan het rijk van de zoon van David, Salomo. En nu ben je 1000 jaar verder. Dat verband is er, hè? En dan, ze riep zeggende: Heren, gij zoon van David, ontferm u mijne. Waar hebben ze die termen geleerd eigenlijk? Ze riep precies hetzelfde als die twee blinden in Jericho. Zoon van David, ontferm u mijner. Waar denkt u dat ze de term geleerd heeft? Oké, waar heb u de term geleerd? Uit de Bijbel. Waar denkt u dat zij de term geleerd heeft? Uit de Bijbel. Het was niet alleen onder de Joden. Het is het woord van God. Het is bij gelegenheid onder de heidenen gevonden. En ik weet wat vandaag geldt, gold toen ook. Als je vroeg naar de waarheid, dan maakt de waarheid zich bekend. Die dient zich dan aan. Of je ervan gediend bent of niet. Dat zal daarna moeten blijken. Want wie de waarheid... staat in het Oude Testament, toch? Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Enzovoorts. Ja, dat is nu nog zo. Maar zij wist het. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En u begrijpt waar het verder over gaat. Nee, het gaat wat ingewikkeld, maar haar geschiedt naar haar woord, uiteraard. Hè? Want wie de zoon van David als zodanig erkent en een beroep doet dus op zijn, op de beloofde, zijn beloofde ontferming, ontvangt die ontferming ook. Je krijgt alleen daarna die discussie. Ja, dit zoek ik niet op, maar ja. Die discussie over dat de Heer zegt, het is terughoudend is. En zegt, ja maar, vers 24, ja, waar ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. in die uitdrukking. Overigens vinden we het woord verloren. En het is de enige uitdrukking in de Bijbel met verloren die duidt op de stammen Israëls. Want vanuit een Bijbelstandpunt, vanuit Israëls standpunt als priesterlijk volk, waren de 10 stammen van Israël voor dat doel verloren. Ze waren de laan uitgestuurd, ze waren verdwenen onder de heidenen. Maar dat wil niet zeggen dat ze verloren waren in de zin van dat niemand meer wist wie ze waren. Ons taalgebruik in deze is dus volkomen ten onrechte en bevestigt alleen maar de mythe. Zo van, wij weten niet wie zij zijn en waar zij zijn. Maar dat weten we wel, dat heeft de mensheid ook altijd geweten. Er is niks bijzonders aan. Alleen men heeft er geen waarde aan gekend, toegekend. Maar verloren waren ze nooit, integendeel. Maar wel verloren voor die priesterlijke functie in die dagen. En de Heer zegt, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Als ik dan toch buiten Juda ben, dan moet ik terecht bij de verloren schapen van het huis Israël. Maar de aardigheid is dat de bewoners van Tyrus en Sidon en dus van Libanon om nogal wat redenen, Bijbelse redenen, een type zijn van die 10 stammen van Israël. Dat loopt via de oud-testamentische geschiedenis van Laban. Libanon, Laban betekent ook precies hetzelfde. Wie was Laban? Jacob is een type van de gemeente. Esau is een type van het Joodse volk. Maar wie is Laban? En Libanon. En waarom komt het koninkrijk, wordt het koninkrijk gebouwd en de tempel gebouwd met cederen van de Libanon? En waarom is de ceder van de Libanon een beeld van het Davidische koningshuis? In de Bijbel staat er zwart op wit in. Staat er zwart op wit in. Omdat het koninkrijk dan toch langs een andere route, niet via Juda, maar via een andere route aanvankelijk gebouwd gaat worden. Dat is waar het om gaat. En de Heer doet net alsof hij hier van doen heeft met een verloren schaap van het huis Israëls. Dat was zij niet. Maar de locatie en de omgeving, de entourage, is daar wel degelijk een beeld van. Dan was die zandverstuiving ook alweer een beeld van. En die eruit schietende berken. En nu zijn we bij Libanon, waar is het een beeld van? En waarom deze woordkeus? Waarom doet de Heer zo flauw en verhindert hij die vrouw? En zegt, ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Je hebt een andere bediening. En zo'n discussie over honden en kruimeltjes die van de tafel vallen. Hè? Vanwege de symboliek. Vanwege de profetie. Vanwege dat brood. Dat niet alleen is voor de officiële gasten ook aan tafel, zal ik maar zeggen. Maar net zo goed voor de huisdieren, al was het ook een hond. Nee, maar ik aan denk. Bij mijn vriend, de motorhandelaar, staat op de balie, staat een ding, staat een, zo'n busje. En er staat op, dat, daar kan je geld in doen, dat is voor blinde geleidehonden. Daar heb je wat aan. Nou goed, laat maar zitten. Maar daar denk ik dan aan. Maar het brood is ook voor de honden. Iemand zei, ja, maar dit staat er en het gaat over Israël. Dus het is niet voor ons. Dan heb je nog nooit begrepen wat de roeping van Israël is. De roeping van Israël is om de zaligheid en al wat daartoe hoort van Gods wegen te ontvangen en te distribueren, te beheren. Dus het is wel voor ons. Het is ook voor ons heidenen. En daar gaat het maar om, hè. Israël is dan het middel en Israël draagt die verantwoordelijkheid. En in onze dagen, inderdaad, is de gemeente die verantwoordelijke. Wij zijn gekomen tot geloof in de Zoon van David, met grote nadruk in degene die geboren werd om te vervullen al de beloften Gods die in hem immers ja en amen zijn. Hij opent ons de ogen, hij leidt ons in heel de waarheid, vanaf dat we tot geloof komen tot aan de dag van Christus zal hij dat doen, want zo staat het in de Bijbel. Hij is een goed werk in ons begonnen en zal dat voleindigen, opdat wij zijn priesterlijke volk zouden zijn en zijn woord zijn genade in het bijzonder zouden betonen, dan wel prediken, dan wel bekendmaken aan alle volkeren en zelfs aan de engelen in de hemel. En niet alleen nu, de dagen die ons over zijn in het vlees, maar voor tijd en eeuwigheid. Dat is onze roeping. En daartoe worden wij gebouwd, daartoe worden wij onderwezen, daartoe zitten wij aan zijn tafel. Niet als honden, als vreemdelingen en bijwoners, maar als medegenoten der heiligen en huisgenoten Gods, en hoe dat maar heet in de Bijbel. Hè? Dat plaatje van het laatste avondmaal, dat is maar niet een plaatje met Jezus aan tafel en 12 discipelen allemaal aan één kant van de tafel, wat wij zeer inefficiënt vinden, die tafelschikking. Hè? Het is toch, dat begrijp je toch? Wat is het fascinerende van dat schilderij? Dat het een uitbeelding is van Christus en de gemeente als eenheid. Tegelijkertijd de uitbeelding is van het werk dat de Heer doet. U en ik zitten aan zijn tafel. Wij eten van wat hij ons geeft. En we nemen het tot ons. En we vinden het niet lekker. Dan zeg ik, oké, dan leer je het maar eten, dat went wel. Smaak kun je ook oefenen. He? Maar je zegt niet tegen de Heer, laat maar zitten, zoals die professor in Leiden. Met zijn naam, godzijdank vergeten. Die zei, het bloed van Jezus geeft mijn portie maar aan Vicky. Dat is een theologisch verantwoorde uitspraak. Ik kan me niet schelen, ik wil niet weten hoe die heet. Enzovoorts. En dat geldt ook voor wat wij vandaag hier in ons woord lezen. In ieder geval, de vrouw zegt, maar het is toch ook voor de honden onder de tafel. Ze identificeert zich met de honden, met de onreinen eigenlijk. En dan zegt de Heer, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En wie die dochter is, nou ja, daar denkt u maar eens over na. Hè.